Hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
Jongens, ik word lastig gevallen door Ed Sheeran.
Wat? Jij ook al?
Ja, het is echt heel naar. Kijk, zijn muziek probeer ik zoveel mogelijk te vermijden. En dat gaat best goed. Maar hij duikt echt om het haverklapje op in films en series. Laatst zat hij natuurlijk in de Netflix-knaller Red Notice.
Ja.
Maar hij zit ook in The Hobbit, Star Wars, Game of Thrones, The Simpsons, de Beatles films Yesterday. En nu deze week heeft hij zelfs opgetreden in Pokémon Go. Dus ik kon niet eens meer rustig een leuke Pikachu met een hoedje vangen. En dan begon Ed Sheeran weer te zingen.
Had jij ook de mogelijkheid om dingen te gooien naar Ed Sheeran dan?
Dat zou wel leuk zijn. Ja. Maar hoe kan dit? Waarom zit deze man overal in?
Waarom wil hij opeens een filmcarrière hebben? Heeft hij soms zijn eigen muziek geluisterd?
Nee, nog niet eens. Want hij speelt dus ook de hele tijd zichzelf.
Ja.
En dat was heel grappig in Game of Thrones. Eén keer. En dan denk je, oké, dit is nu klaar voor de rest van je leven. En dan doe je het 5 jaar later precies hetzelfde. We hebben een zanger ingehuurd. En het is Ed Sheeran. En hij komt nu in deze film.
Ik had wel echt het gevoel bij Game of Thrones van, oké, je hebt pre-Ed Sheeran periode en je hebt de post-Ed Sheeran periode. En dat was toen de serie downhill ging.
Ja.
Misschien is het een teken aan de wand.
Nou, ik vind het dus heel vervelend als series dat soort elementen in hun series stoppen. Dus je hebt een fantasy wereld gebouwd en dat klopt helemaal met al je kledij. Dat klopt en het is dus 1000 jaar of 2000 jaar geleden. En dan komt er een zanger en dat is dan een bekend persoon. Ja, ik snap dat die acteurs ook bekende personen zijn. Maar dan flikkert je hele fantasy wereld in elkaar. Want dan loopt die rode mafkees daar weer door het beeldscherm. Ja, dan denk ik, dat die is er toch weer bijgekocht voor 1 miljoen euro. En dan loopt hij zijn zakken te vullen en onze ogen doen pijn.
Ja, ik vind het gewoon eigenlijk niet eerlijk. Want ik ben minstens net zo saai als Ed Sheeran. En ik word echt nooit gevraagd voor een leuke cameo.
Hallo, hallo, hallo en welkom bij Bankplakkers, de podcast over alles wat er te zien is vanaf jouw bank op alle streamingdiensten. Mijn naam is Gijsbert de Fokkert en het fantasywezen dat ik als huisdier zou willen hebben is de Niffler uit Fantastic Beasts. Want van het zilver en het goud dat hij verzamelt zou ik namelijk ook gewoon alle andere fantasydieren kopen.
Die is zo cute, ja.
Yeah. Oh. Ik ben Debbie Noble en als fantastisch huisdier zou ik graag Fizzgig uit de Dark Crystal willen. Dat is dat bolvormige monsterhondje met heel veel tanden, maar ook een grenzeloze loyaliteit.
Ik was echt heel erg teleurgesteld vroeger dat hondje niet echt bestond. Dat je die niet kon kopen toen.
Oh.
Hoi, ik ben Peter Koelewijn en het fantasy dier dat ik wil is Gizmo van de Gremlins. En ja, reken maar dat Nederland binnen een week dan is overgenomen door Gremlins.
In Bankplakkers bespreken we wekelijks wat er uitkomt op streamingdiensten, zodat jij precies weet wat je wil kijken als jij op de bank neerploft. Het was voor mij in ieder geval een druk televisiekijkweekje, jongens. Het einde van Arcane, het begin van Wheel of Time. Ik heb wel wat meters gemaakt. Hoe zit het met jullie?
Ja, ik heb ook wel vierkante ogen.
Ja? Wat heb jij gekeken dan, Peter?
En nu heb ik opeens een complete blackout. Wil je dat geloven?
En mensen, jullie zien dit niet, maar Peter kan inloggen. En je kunt je inlognaam namelijk gewoon maken zoals je zelf wil. Dus ik log wel eens in met Superheld of Hele Toffe Gijsbert. Dat soort dingetjes. Peter is namelijk gewoon ingelogd onder de naam van het streaming, de streamingserie die hij gekeken heeft. En hij is nu heel hard aan het nadenken.
Ik zie hem op deze mijn naamkaartje staan, Cowboy Peter. Maar ja, ik heb Cowboy Bebop gekeken, de live-action Netflix variant.
En ik heb het tweede seizoen Tiger King tot me genomen.
Mm.
Ben ik ook heel benieuwd naar. Blijf luisteren mensen, want aan het einde van deze aflevering gaan we de Super Guide Super Streaming tip geven. Dat is onze beste kijktip voor de komende week. Maar zoals altijd beginnen we natuurlijk met het nieuws. Debbie.
Het nieuws.
Heel mooi.
Gedoe rondom House of Gucci. De familie Gucci had zich al eerder beklaagd over deze film. Schending van de privacy. Over de rug van hun leed zou er vet aan verdiend worden. Ze zijn zelfs gerechtelijke stappen aan het onderzoeken. Maar deze week heeft regisseur Ridley Scott hierop gereageerd in nogal felle bewoordingen. Hij zegt, Hier doe ik niet aan mee. Je moet onthouden dat er één Gucci is vermoord en een andere in de cel is beland voor belastingontduiking. Dus je moet niet tegen mij gaan zeuren over winst maken. Punt. Heerlijk.
Nou,
ik heb echt ontzettend veel zin in deze film. Hij draait vanaf vandaag en ik wilde eigenlijk dit weekend meteen naartoe. Oh, ik had er echt al zin in toen ik de setfoto's zag.
Ja, Lady Gaga.
Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Al Pacino, Jeremy Irons. Afijn, volgens mij zit iedereen hierin.
Zo, wat een cast.
Jij haalde net Ridley Scott aan. Die heeft inderdaad wel de cast die hij, denk ik, die hij van tevoren had bedacht. Hij heeft ook een rolletje gegeven aan Selma Hayek. Ik weet dus niet hoe dat gegaan is. Ik weet eigenlijk denk ik wel een beetje hoe dat gegaan is. Want Selma Hayek is meer dan 10 jaar getrouwd met François-Henri Pinault. En nu denk ik dat jullie deze meneer niet kennen. Maar hij is de CEO van een vrij grote luxury fashion group.
En hij is miljardair.
En weten jullie welk merk ook in zijn tent zit?
Prada?
Gucci. Dus daar is ergens, dus als die familie dwars ligt, dan denk ik dat ze eventjes via Selma kunnen vragen hoe dat dan precies zit. Want zij heeft daar een aardige vinger in de pap.
Maar zij had dus geen problemen ermee om in deze film te spelen.
Ik denk dat zij gewoon misschien wel het zelfs naar voren is geschoven. Zo van, jongens, denken jullie ook nog even aan Selma? Want die staat hier. En als jullie haar niet doen, dan komt die film er niet. Ik weet het niet. Ik weet niet hoe dat gegaan is. Maar ik vond het vrij grappig dat zij dan via, of niet eens via. Ze is gewoon met de baas van die tent getrouwd. Dus ja, daar zal wel iets spelen.
Tjonge.
Misschien heeft zij de quote van Patricia Reggiani. Dat is wie Lady Gaga speelt, hè? Die later mevrouw Gucci wordt en dus beschuldigd wordt van die moordaanslag. Ja. Haar bekende quote is: je kunt beter huilen in een Rolls Royce dan gelukkig zijn op een fiets.
Oké, heerlijk.
Ja, ik zou willen zeggen dat ik het daarmee eens ben, maar ik heb nog nooit gehuild in een Rolls Royce. Dus,
nee. Ik denk dat ik het hier eigenlijk niet mee eens ben. Maar
ik heb wel eens gehuild op een fiets. Dus we zitten wel voor de helft. Zitten we goed. Voordat we hebben een drukke aflevering, jongens. Het zit propvol met leuke dingen. En voordat we aan de releases beginnen, heb ik nog een magische minuut van Peter, van Cowboy Pieter. Maar ik heb ook nog een vraag van een luisteraar die ik eigenlijk eerst even wilde behandelen. Die is van Ricky91. En die zegt: luister jongens, hebben jullie ook zicht op Apple Plus? Want daar komen steeds betere dingetjes op te staan. Nou, Ricky, dankjewel voor die vraag. Dat hebben we zeker. En ik heb het bij mezelf eigenlijk even nagezocht. Ik zit inmiddels op 10 streamingdiensten, jongens. Dat is inclusief Apple. Ik heb ook de afgelopen tijd heb ik Film 1 erbij genomen. En ik heb ook op Canal Plus geabonneerd. En Canal Plus, dan zullen jullie misschien denken, dat ken ik nog niet per se zo goed. Dat is de streaming. Ja, als ik het simpel zeg, is dat de streamingdienst van Canal Digitaal. Maar eigenlijk zit er een soort de Franse mediareus Canal Plus zit erachter. En er zitten echt knallers van series staan daarop. Dus die kan ook interessant voor ons zijn. Maar Ricky 91. Is je handel. Wij gaan Apple Plus zeker niet vergeten. De eerste keer dat daar iets nieuws en goeds op komt, dan bespreken we hem. Wilde ik eigenlijk aan de releases beginnen, maar dat mocht niet van Peter. Want hij zegt: ik heb een magische minuut. En die moet ik nu doen, want ik ben heel enthousiast.
Ja, zeker. Kom maar met de timer des doods. Ik kan hem aan.
Ik heb hem in mijn hand. Peter, je ziet hem in het scherm nu.
Ja.
En daar gaan we.
Oké. Ik wil het nog even hebben over Arcane, de Netflix animatieserie gebaseerd op de computergame League of Legends. Een paar afleveringen geleden hadden we het al even kort over Arcane en hoe het de wereld aan het veroveren was. Maar nu staat het hele seizoen op Netflix en ik kan verklappen, Arcane wordt alleen maar beter en eindigt met een fenomenale cliffhanger voor het tweede seizoen, dat gelukkig ook al in productie is. De animatieserie gaat over de fantasy-stad Piltover, dat een rijke bovenlaag kent en een straatarme onderlaag. Tijdens de zoveelste burgeroorlog tussen beide stadsdelen raken twee zusjes verweest, Vi en Powder, proberen te overleven op de straat, maar door wat rampzalige gebeurtenissen raken ook zij elkaar kwijt en komen ze later lijnrecht tegenover elkaar te staan. Arcane heeft een hoop personages, maar wordt uitstekend verteld. Waardoor ik ook een soort van young adult Game of Thrones-achtige vibe kreeg. Maar de animatie is de echte showstopper. Een mix van 3D geanimeerde werelden en personages met 2D effecten zoals rook en explosies. Het is heel uniek en het wordt later in de serie alleen maar mooier wanneer steeds meer personages met elkaar op de vuist gaan. Of je nu van hartverwarmende Pixar-films houdt of van brute vechtanime, Arcane moet je gezien hebben.
Dat was de magische minuut. Ja, wat een...
Je had echt veel woordjes, Peter, in deze minuut gestopt. Zo.
Jullie moeten me afkappen, hè, als ik over de minuut heen ben.
Nee, je ging er 2 of 3 seconden... Maar ik kon het niet afkappen, want je was er zo... Je was een hele tirade aan het afsteken. Je was zo goed, je zat er zo goed in. Maar jij bent... Wij kunnen het dan zelf... We kunnen het met Peter niet meer over Arcane hebben. Want nee. Dat is het idee achter de magische minuut. Ik denk dat jij heel veel kijkers geenthousiast... Of heel veel luisteraars geenthousiasmeerd hebt hiermee. Ik kan het wel met Debbie hier nog even over hebben. Want Debbie, jij bent begonnen er weer aan, juist, hè?
Ja. Ja, ik ben gisteravond begonnen, maar ik vond het zo mooi en leuk. En ik lag het in bed te bekijken onder het dekbed. En ik dacht, nou, dit wil ik toch liever even op een groot scherm gaan bestuderen. Ik vond het zonde.
Klopt, ik heb precies hetzelfde gedaan. Ik heb ook onder jouw dekbed gelegen. Nee, ik heb het een paar keer is inderdaad op mijn telefoon aangezet. En toen dacht ik, dit moet ik niet doen. Ik wacht hiermee tot de televisie voor mij is. Dus 's avonds, als ik die tot mijn beschikking had, heb ik ook inderdaad Arcane op het grote beeldscherm gekeken. Want dat is echt een serie die daarop bekeken moet worden.
Extra tippie.
Top.
Debbie, jij mag hem maar meteen doorpakken met Tiger King.
Ja, Tiger King. Het tweede seizoen, 5 afleveringen op Netflix met de nieuwste ontwikkelingen in Tigerland. Nou, Netflix draait er in de eerste seconde van het tweede seizoen eigenlijk al niet omheen. Een belangrijke reden waarom Tiger King überhaupt zo'n hit werd... is natuurlijk omdat de release op 20 maart 2020 het levenslicht zag. Toen we ons allemaal half dood verveelden. We zaten allemaal als luxe tijgers in een kooi door corona. En we konden allemaal wat afleiding gebruiken. En de tweede reden is natuurlijk dat dit een van de meest bizarre documentaires is... die we ooit hadden kunnen bedenken. Nou, in het eerste seizoen zagen we vooral geflipte tijgerfanaten. En in de nieuwe afleveringen krijgen we een wat wijdere blik te zien. We zien advocaten, mediapersonages, vloggers, fans... En heel veel mensen die op een of andere manier geraakt zijn door de Tiger King. En ja, iedereen is weer lekker getikt. Joe's echtgenoot Dylan is zo druk bezig met het op de markt brengen van een anaal bleekmiddel... Ja, dat hij nog geen tijd heeft gehad om Joe een bezoekje te brengen in de cel.
Oh.
En dat is natuurlijk sneu voor Joe. Kijk, hij wilde altijd al wereldberoemd worden. Is hij dat eindelijk? Heeft hij 28 jaar cel gekregen en inmiddels ligt hij dus in het ziekenhuis met een agressieve vorm van prostaatkanker. Nu zit hij daar natuurlijk niet voor niks. Hij zou natuurlijk die moord beraamd hebben op zijn grote rivale Carol Baskin. Maar dat betekent wel dat Joe zelf niet meedoet deze keer. En zijn flamboyante aanwezigheid wordt wel gemist. Hij geeft wel wat telefonisch commentaar vanuit de gevangenis. Maar dat is toch niet hetzelfde.
Nee, ik had ook heel erg het gevoel bij Joe's interviews... dat hij zei letterlijk alles dat de interviewer wilde horen. Hij waaide met iedereen en alle winden mee.
Ja. Ja, daar heb je wel een punt. Nou, waar gaat dit seizoen eigenlijk over? De makers proberen eigenlijk een antwoord te geven op 3 vragen. Hoe is Joe Exotic zo geworden als hij nu is? Hoe zit het nu eigenlijk met Don Lewis, die verdwenen echtgenoot van Carol Baskin? En heeft Joe Exotic werkelijk 2 huurmoordenaars ingeschakeld? Of heeft iemand hem in de val gelokt? En die eerste vraag vond ik eigenlijk het meest interessant. Want we komen er bijvoorbeeld achter dat Joe... de jongste politiecommissaris ooit in Texas was. En dat hij iets had met een alleenstaande moeder. Terwijl hij 's avonds dan achter haar rug om ging strippen voor de burgemeester en haar vriendinnen... om geld te ronselen voor de aankoop van een nieuwe brandweerwagen.
Nou. Ja.
En toen kwam hij uiteindelijk uit de kast en werd hij gepest. En eigenlijk ontvouwt zich dan een heel tragisch verhaal.
Ik vond het ook leuk dat een van de mensen die pro-Joe is... die zei zo van... ja, hij hoort helemaal niet in de gevangenis thuis. Ja, waarom niet? Ja, omdat hij vroeger politiecommissaris was.
Ja.
Dan hoor
je
niet in de gevangenis.
Nee. Conclusie? Zijn jullie daar nog in geïnteresseerd?
Graag.
Zeker, kom maar.
Nou, zo sterk als het eerste seizoen wordt dit natuurlijk niet. Dat kan ook niet. Zo'n bizar verhaal kun je echt maar één keer vertellen. Maar ik vond het toch wel fijn om me weer even onder te dompelen in deze krankzinnige wereld van Tiger King. Het zijn wel kruimels die we krijgen, maar ze smaken wel lekker. En het seizoen is ook een stuk korter. En 5 afleveringen is ook echt wel precies lang genoeg.
Ja.
Jij zegt, het wordt niet meer de hype die er vorig jaar was. Nee, maar als toetje is het misschien perfect.
Als toetje is het wel goed te doen. Heb jij ook gekeken, Peter?
Ja, zeker. Herken het ook wel van, ik mis de krankzinnigheid dit tweede seizoen. Het eerste seizoen voelde een beetje alsof de Coen Brothers een documentaire hadden gemaakt. Zo bizar waren deze personages. Hadden gewoon in Fargo kunnen zitten of Burn After Reading.
Nou, en dat hadden we dan eigenlijk afgedaan als nee, dit is te bizar. Dit kan je niet maken.
Nee. Misschien was het dan een van de mindere Coen Brothers films geweest.
En Peter, jij wilde vorige keer, jij hoopte of duimde dat er genoeg true crime in zou zitten. Klopt dat? Hebben ze dat weer ingestopt?
Ja, zeker de afleveringen over Don Lewis, dus de ex-man van Carol Baskin, die nog steeds verdwenen is. Die gaan wel heel erg in op, wat heeft hij nou misdaan? Wat is het, kan een reden zijn dat hij plotseling verdween in Costa Rica? Wat ik ook merkte in dit seizoen was dat ze een bepaalde dingen probeerden recht te zetten. Zeker rondom Carol Baskin. Zij weigerde om mee te werken aan dit seizoen. Dus, maar gelukkig heeft ze haar hele dagboek voorgelezen op YouTube. Dus ze zit er nog zat in. Maar ja, ik had na het eerste seizoen had ik het gevoel zo van, ja, het zou best kunnen dat ze haar man heeft weggewerkt. En nu na dit seizoen, na de informatie die ze over Don Lewis hebben vrijgegeven, denk ik, ja, waarschijnlijk heeft zij wel een idee wat er met Don Lewis is gebeurd, maar wil ze geen slapende honden wakker maken. Want hoogstwaarschijnlijk is hij gewoon afgerekend in Costa Rica door een of andere crimineel daar. Of is hij door een boze vader, wiens dochter hij dingen mee heeft gedaan, is hij gewoon weggewerkt.
Debbie, klopt dit theorietje?
Ja, dit zou ook zeker een mogelijkheid kunnen zijn. Wat je inderdaad ziet is dat zij heel naar werd weggezet en geportretteerd eigenlijk in seizoen 1. Echt als evil. Iedereen was ook heel woedend op haar. En dat eigenlijk niet helemaal terecht is. Zo, ook zo gek als een deur.
Oh, zeker.
Maar wel gedemoniseerd.
Ja, ze adresseren wel echt de heksenjacht die rondom haar ontstond na Tiger King seizoen 1.
Goed, als ik jullie zo hoor, dan zetten wij 2 streepjes bij Tiger King.
Wat zijn 2 streepjes?
Om het te gaan kijken.
Ja, prima.
Toch? Ja, op Netflix.
Ja.
Pak ik hem over met The Wheel of Time, te zien bij Amazon Prime. En normaal zou ik hier het verhaal van deze serie gaan vertellen. En jullie helemaal meenemen daar naartoe en naar die wereld. Ga ik niet doen, want ik ben boos.
Oh.
En ik vind iets heel vervelend. Dat is namelijk
ook dat nog.
Dat is het volgende. Dus ik ga dat verhaal, dat doe ik straks nog wel even, maar luister, The Wheel of Time is gebaseerd op een boekenreeks. En die boekenreeks is in het Nederlands vertaald. Nou, dat hebben we hier al 16 keer verteld. Dat ga ik niet helemaal nog een keer nakouwen. Maar in die boekenreeks die in het Nederlands is vertaald, hebben sommige personages een Nederlandse naam gekregen. Zo is Matt is Mart geworden. En Perrin is Pepijn geworden. En wat heeft Amazon, ja, ik denk dat Amazon Nederland dat heeft besloten. Die heeft ervoor gekozen om de personages in de ondertiteling ook de Nederlandse namen te geven. Dus de namen uit de Nederlandse boeken. En ik wil dat niet. Ik vind dat zo vervelend. Ik kon niet meer ademhalen. Ik kon niet meer normaal naar die serie kijken.
Maar Gijsbert, sorry als ik een beetje pedant overkom nu. Nee. Maar waarom zet je niet gewoon de Engelse ondertiteling aan dan?
Briljant, Peter.
Graag gedaan.
Dank je wel.
We kunnen door naar je volgende woedeaanval, Gijsbert.
Gelukkig. Nou, dit is eruit. Dat heb ik goed. Luister. Amazon Prime die brengt dus The Wheel of Time. Het is een oogstrelende fantasy-serie waarin Rosamund Pike de machtige tovenares Moraine speelt. Zij is op zoek naar een andere machtige magier. Die leefde vroeger. En die zou nu herboren zijn als een frisse twintiger. Deze draak heeft de macht om de wereld te redden of te vernietigen. En Moraine moet als lid van het tovenaarsgilde de Aes Sedai, moet ze uitzoeken aan welke kant deze anti-held staat. Dit zou in theorie Zou dit de Game of Thrones van Amazon moeten worden? Maar eigenlijk is het verhaal een stuk simpeler. En heb je na 3 afleveringen, want die staan alle 3 al online, heb je alle hoofdrolspelers al leren kennen voor de komende seizoenen. Nou, ik begon het verhaal met dat het oogstrelend is. En dat klopt wel, want iedere scène ziet er echt piekfijn uit. Er is gebruik gemaakt van echte locaties, indrukwekkende bossen,
nou, bergen zeker, ja,
en woestijn. Je ziet alle hoofdpersonages. Goed, het zijn hoogstwaarschijnlijk stand-ins, maar die zie je door de bossen rijden of door de woestijnen. En dan trekt er een drone met een camera, trekt er heel mooi weg. En dan zie je ze zo daardoorheen rijden. Ja, dat is allemaal super prachtig gemaakt. De Trollocs, dat zijn de monsters, die zijn echt aanstaanjaard. Ik vind ze echt super goed eruit zien.
Ja.
En door die combinatie van een echte wereld met een aantal kleine praktische effecten en nou ja, spaarzame computeranimaties, denk ik dat The Wheel of Time niet zozeer Game of Thrones is, maar eerder dat het gewoon naar de Lord of the Rings trilogie hangt. Wil ik 2 acteurs eventjes benoemen. Rosamund Pike, die ja, ze is briljant gecast als tovenares. Ik weet niet of jullie haar uit andere series of films kennen.
Mm, zeker.
Ik heb, Peter, weet jij er zo wat op te noemen? Ik heb ze opgezocht.
Maar degene, of ja, haar meest recente, echt een topfilm die ik iedereen kan aanraden, is Gone Girl. Waarin ze, nou, misschien wel haar beste acteerwerk.
Ik heb wat andere weetjes en feitjes die jullie misschien ook aardig vinden. Want ik zat dus op haar, diep in haar Wikipedia pagina. En vervolgens raakte ik nog weer in een ander obscuur deeltje van het internet. Maar zij speelt dus, hier hebben jullie misschien helemaal niks aan, hoor. Maar ze speelt cello. Maar ze spreekt ook vloeiend Duits en Frans. En ze houdt van house- en techno-muziek.
Ja, wie niet?
Nou ja, dat is wel een grote groep die dat niet doet. Maar er is ook een kleine groep die dat wel doet. Ik hou daar bijvoorbeeld wel van.
Ja.
En ik hoop dus, ik heb, ik weet niet hoe corona zich gaat ontwikkelen, hoor, maar ik heb dus in februari een house- en techno-festival in mijn agenda staan.
Oh.
Zij kan daar dus zijn, hè?
Je gaat wel kijken, ja. Is het internationaal ook? Maar Gijsbert.
Ik wil weten of is dit nou aanbevelenswaardig? Is dit een goede serie? Want ik zie gewoon geen fijne reviews op het internet.
Dat vind ik raar. En ik heb Rosamund Pike benoemd als de eerste acteur. En ik zal straks dus nog even die tweede acteur benoemen. Maar ik heb echt enorm zitten genieten. Dit is ook zo'n serie die je dus op het grote scherm moet kijken.
Mm-hmm.
En als ik zeg dat het richting de Lord of the Rings trilogie gaat, ja, dan is dat toch mijn aanbeveling. Ook leuk
om te noemen is dat Prime, die heeft het standaard in Ultra HD staan. Dus je krijgt 4K-beelden op je tv.
Jij bent de enige met zo'n tv, Peter. Want we weten inmiddels alles over jouw tv.
Dit is geen humble brag. Dit is gewoon, er staat een etiketje bij. En daarvan, oh, dat is leuk. Dan kan ik het op mijn tv zoals het bedoeld
op
is kijken.
Op 4K. Geweldige.
Ik pak die reviews die er allemaal zijn, die negatieve reviews neem je, en die hang ik denk ik op mijn wc-rol. Want ik heb daar niet zoveel mee. Het gaat mij er vooral omdat ik het zelf heel erg leuk vind. Ja. Maar jullie hebben ook toch, jullie zitten zelf ook. Peter, jij zit.
Wat over de negatieve reviews gesproken. Eén niet nader te noemen Engelse review vergeleek de omgevingen en de settings met de jaren 90 serie Xena Warrior Princess op een denigrerende wijze.
Ik heb het ook gelezen. En ik was echt wel fan van Xena.
Ja, ik ook. Xena is fantastisch. Dus dankjewel voor het compliment, niet nader te noemen, reviewer. Ja, dit gaf me trouwens inderdaad dat soort vibes. Die real-life locaties die ze gebruiken en die fantastisch gespot zijn. Ze gebruiken natuurlijk wel wat fantasy-achtergronden en van die indrukwekkende rotspartij, die gooien ze erin. Maar over het algemeen voelde het echt aan als een ouderwetse, goede fantasy-serie. En de monsters ook, de Trollocs. Je zei het al, Gijsbert, ze zijn angstaanjagend. En dat komt omdat ze alleen de gezichten doen ze een beetje met computeranimaties. Maar het zijn verder echt mannen in grote harige monsterpakken. En op een gegeven moment dan rent een van de personages in het donker door een bos weg, terwijl zo'n beest achter haar aanrent. En het was, ik had echt nachtmerrie vibes ervan.
Heerlijk. Nou, ik ben blij dat jullie enthousiast zijn, want ik had dus alleen die reviews gelezen. En toen dacht ik, nou weet je, ik ga nu echt pas over een jaar kijken als deze hype weer voorbij is. En dit uiteindelijk gewoon een prima fantasy serie blijkt te zijn. Misschien niet episch, maar wel lekker. Maar nu wil ik misschien toch nu al gaan kijken naar jullie enthousiaste worden.
Ja, zou ik zeker doen. Er komt elke week een nieuwe aflevering. Ja. Peter, je haalde net Xena Warrior Princess aan. En daar sla ik zelf even op aan. Want er zit een actrice in deze nieuwe serie. Dat is Kate Fleetwood. Zij speelt Liandrin. Zij kwam, ik weet niet of je alle drie de afleveringen hebt gekeken, Peter, maar zij komt helemaal op het eind, komt zij even als die andere Aes Sedai. Zij heeft dat hele blonde haar en een rode mantel. En ik zweer dus dat ik mijn hele leven heb gedacht dat Kate Fleetwood de Warrior Princess was.
Nee, dat is Lucy Lawless, toch?
Nou, daar ga je. Maar lijken die twee vrouwen op elkaar? Of zit ik gewoon heel veel dingen door elkaar te halen?
Nee, niet per se.
Ik zit heel veel dingen door elkaar te halen. Maar ik dacht ook, die zit in Xena. En nu zit ze dus weer in deze serie. Ik snap al dat die Engelse reviewer dit door elkaar heeft gehaald. Maar dat is niet de acteur die ik nog als tweede wil benoemen. Hier zou ik mee stoppen, want dan hebben we het lang genoeg over deze serie gehad. Maar ik wil nog eventjes de Nederlander aanhalen, die Rand Altor speelt. Ik ben blij dat Amazon hem niet Bram heeft genoemd in de boeken en in de serie. Die Bram, dat is dus een Nederlander. En ik vind hem heel goed. Hij ziet er goed uit. Hij speelt het goed. Ja. Dus zijn Engels is flawless.
Ja, gewoon heel. Je hoort geen Nederlands accentje door. Geen Mark Rutte Engels.
Maar heeft hij echt zo'n... dat kan ook bijna niet. Erger dan dat. Maar is hij, heeft hij ook echt een grote rol, Gijsbert?
Ja, er zitten... ik denk dat het over... Uiteindelijk gaat de hele serie over 6 à 7 personages. En er komen wel heel veel extra personages bij kijken. Maar de hoofdrolspelers, dat zijn er 5, 6 of 7. En daar is hij er eentje van.
Okay. Hij is wel echt hij wordt wel echt neergezet als de Frodo van het groepje.
Hoe bedoel je? Leg eens uit.
De Frodo van het groepje. De normale gast. Degene die de meeste leiderschapseigenschappen heeft.
Ja, en ik zit heel erg op het karakter van Matt. Want die vind ik echt heel erg grappig.
Je bedoelt
en
Mats? Gaat zo...
Sorry?
Hoe heet die? Mart.
Martin. Dus ja, ik kan het alleen maar aanbevelen. En ik denk dat ik ook voor Peter ga spreken als wij Cowboy Bebop op Netflix gaan aanbevelen, Peter.
Nou, ik wil niet op de zaken vooruit lopen, maar okay, ik geef Cowboy Bebop een krappe voldoende. Dus een bescheiden aanbeveling. Maar laat ik even bij het begin beginnen. Een paar afleveringen geleden hadden we het over de 1998 anime met dezelfde naam. En dat kwam voornamelijk omdat Netflix deze live-action serie in de koker had zitten en er veel bombarie omheen maakte. Sterker nog, het tweede seizoen is al in productie. En je kan nu gelijk de eerste 10 afleveringen van het eerste seizoen kijken. Maar ja, ik blijf erbij van dit is een beetje hakken over de sloot. En het is wel iets totaal anders dan wat de anime was. Wat voor- en nadelen heeft. De serie gaat inderdaad wel weer over een groep premiejagers op een ruimteschip genaamd de Bebop. En ze kunnen niet met of zonder elkaar. Maar uiteindelijk ontstaat er toch wel een vreemd soort vriendschap. Ze blijken alleen ook allemaal skeletten in de kast te hebben zitten. Zoals banden met de grootste criminele organisatie van het heelal. En dat begint ze later in de serie wel parten te spelen. De hoofdrolspelers zijn Spike Spiegel, Jet Black en Faye Valentine. Deze premiejagers worden gespeeld door John Cho, Mustafa Shakir en Daniela Pineda. En ze zijn alle drie uitstekend gecast naar mijn mening. Ze weten echt de essentie van hun personages neer te zetten, maar tegelijkertijd er ook wel hun eigen ding van te maken. Verder voelt het heel erg aan als een lekkere foute serie uit de jaren 70-80. Zoals The A-Team of The Green Hornet. Inclusief een oldschool jazzy soundtrack.
Maar waarom dan geen warme aanbeveling, Peter? Waarom zo karig?
De serie ziet er over het algemeen goed uit, maar het haalt het niet bij de anime. Er zijn ook een boel thema's uitgesloopt, merk ik. De anime ging ook veel over depressie, over eenzaamheid en andere vrolijke thema's. die zijn, weet je, je had van die stille momenten dat ze gewoon een sigaret zaten te roken of nadachten over de fouten die ze gemaakt hadden. Ja, die zijn er volledig uitgesloopt. Het is gewoon een vrolijke
contemplatie.
Ja, het is gewoon een vrolijke actieserie met een hele hoop domme humor. En dat is prima. Netflix had zo'n science fiction serie nog niet. Dit is een leuke toevoeging daarvan. Maar tegelijkertijd, ze hebben ook series zoals Better Call Saul en Breaking Bad. En die hebben wel dat soort stille momenten van contemplatie. waarin je een personage hoeft niet iets te zeggen zonder dat je compleet begrijpt wat hij denkt of wat hij, waarom hij bepaalde acties doet. Dus ja, dat vind ik wel een gemiste kans, dat melancholische karakter. Dat is gewoon compleet eruit gewist.
En hoe zijn alle ruimte-effecten gemaakt? Ziet dat er goed uit?
Ik vind het er over het algemeen erg goed uitzien. De 3D-effecten die zijn erg goed. Er zitten een paar hele goede vechtscènes in met John Cho. Die heeft duidelijk flink getraind voor deze serie. En hij heeft ook een paar scènes waarin hij zijn shirt uitdoet om te laten zien dat hij inderdaad zijn sixpackje heeft.
Ja.
Maar ook daar zie je wel weer beperkingen. Want het blijft uiteindelijk een Netflix seriebudget. En dan moet je het opboksen tegen een van de best geanimeerde series uit Japan. Er zit één aflevering gaat over een krankzinnige huurmoordenaar. En dan is er een shootout in een pretpark. En in de anime, nou, maken ze gewoon dat hele pretpark kort en klein. En gaan ze zelfs, weet je, shootouts in de achtbaan en allerlei krankzinnige gevechten. Ja, hier is dat een extreem slap aftreksel. Ik zat gewoon met kaken op elkaar, zat ik ernaar te kijken van hoe matig
dat zeg
het was.
Jij als lief, dat zeg jij als liefhebber van de oorspronkelijke serie.
Ja, de series of de Netflix Cowboy Bebop is eigenlijk op zijn best wanneer het de serie niet probeert te zijn.
Oh.
Of wanneer het de serie niet probeert te imiteren, moet ik zeggen. Want sommige scènes hebben ze één op één overgenomen. Ja, dat kunnen ze beter niet doen.
Hey, jij haalde net de hoofdrolspeler aan die op sommige momenten zijn shirt uittrekt. Dat vind ik een mooi bruggetje naar mijn vraag over Faye Valentine. Mm-hmm. Hoe is zij gecast? Dat is een dame die in de anime-serie zit. En met anime dan denk ik dat is bijna altijd bij vrouwen. Dat ze hoe zeg ik dit netjes? Dat ze een vrij slank taille hebben. En dan op andere plekken wat groter zijn. Hoe zit het dan in de serie?
Nou, het is een hele mooie vrouw.
Ja.
Dat kan ik wel zeggen. Maar ja, ze hebben haar outfit een stuk smaakvoller gemaakt. Dus ja, dat is ook wel compleet praktisch. Of ja, volkomen logisch. Ik geloof ook dat ze in een Q&A heeft ze ook gezegd van... Ja, we hebben wel geprobeerd om het outfit uit de anime na te maken. Alleen dan moest ze rondlopen met een constante wedgie. En dat was gewoon niet zo heel erg fijn om mee te werken. Dus volledig begrijpelijk.
Dat is niet fijn om mee te werken.
Nee.
Ja, ik kan er wel inkomen. Ik heb wat ik nog misschien als laatste erover wil kwijt. Maar wat ik er prettig aan vond, en dat merkte ik bij andere acties, is dat helemaal niet meer zo is op streamingdiensten. En misschien is dat ook wel juist wat er goed is aan streamingdiensten. Maar je hebt gewoon wel echt bij Cowboy Bebop dat er elke aflevering een kort verhaaltje begint en eindigt. En dat vond ik prettig, want dan kun je het gewoon afsluiten en hoef je niet de hele tijd over na te denken. En bij andere series, bij vrijwel al het andere wat nu op streaming online wordt gezet, is het altijd één lang groot verhaal en is er eigenlijk aan het einde van een aflevering niet per se een hoofdeinde, omdat ze gewoon willen dat je doorkijkt. En dan moet je dus, om dat helemaal te kijken, moet je 8 uur achter elkaar dat tot je gaan nemen. En ik vond dat bij Cowboy Bebop, vond ik dat prettig, gewoon dat je één aflevering kon kijken en dat er een verhaaltje afgerond wordt.
Heb je het dan over de anime of over de nieuwe serie?
Ik heb het over de anime. Zit het ook in de nieuwe serie?
Ja en nee. Er is veel meer een lopend verhaal, dat wel. Maar ze hebben alsnog wel dat ze iedere aflevering een andere bounty hebben die ze moeten jagen. En dan weten ze er wel in het nieuwe verhaal wat meer een rode draad doorheen te gooien.
Ja.
Dus het voelt dan op dat vlak wat meer als een moderne serie aan.
Dan toch heel even als laatste vraag. Stel dat jij over jouw anime-liefhebberij kunt zetten en dit tegen iemand moet zeggen die nog nooit die oude serie heeft gekeken. Is het dan een aanrader of zeg je, ja, leuk om eventjes als je toch op iets anders zit te wachten tussendoor te doen?
Ja, zeker. Dit is wel het bekijken waard. Het is gewoon er is ook niets dat in de buurt komt hiervan. Ik zou misschien The Mandalorian, maar ook die heeft een compleet andere vibe. Dit blijft zijn eigen ding, dit blijft zijn eigen universum. En alleen daarvoor al is het proberen waard.
En dat er een tweede seizoen aan, dat het al wordt opgenomen, dat geeft wel aan dat Netflix er zelf ook vertrouwen in heeft.
Ja, ik ben wel benieuwd of het nog een derde seizoen krijgt. Maar ik denk ook dat je alsnog wel de anime hierna kan kijken. Alleen al omdat ze hebben een hele hoop leuke referenties erin gestopt. Een hele hoop leuke verwijzingen die je anders zal missen. Plus, ik kan niet te veel spoilen over het verhaal, maar ze wijken genoeg af dat ze ook de anime-kijkers kunnen trekken.
Dankjewel, Netflix. Het is op Netflix te zien, Cowboy Bebop. Zijn we bij de overige releases aangekomen en ik kan jullie verklappen dat Netflix heel erg op de kerstmisfilmtrein is gaan zitten. Want ze brengen de komende week alweer twee nieuwe films uit. De eerste is genaamd A Boy Called Christmas en de tweede is A Castle for Christmas. ze zeggen dus al, A Boy Called Christmas, dat is een avontuurlijk kerstsprookje over een jongetje die op zoek gaat naar een kerstfeest, naar kerstmis. En dat is eigenlijk met een Britse topcast. Er zit onder andere Maggie Smith in. En dat is eigenlijk denk ik al genoeg reden voor heel veel mensen om te gaan kijken, want zij ademt wel echt het kerstgevoel uit. Het is wel een beetje, er zitten ook pratende muizen en elfen in, dus het is niet per se het standaard kerstverhaaltje. Dat is het wel bij A Castle for Christmas. Daarin gaat een beroemde schrijfster, Sophie Brown. Zij wordt gespeeld door Brooke Shields. Zij gaat naar Schotland om een kasteel te kopen. Maar de kasteeleigenaar is een beetje stekelig. Hij wordt gespeeld door Carrie Elves. Hij wil eigenlijk niet aan een Amerikaanse verkopen. Dat gaat botsen. En dan denk ik dat jullie nog niet het einde van die film kunnen raden. Ga ik ook niet verklappen nu. Iets heel anders wordt gebracht door Disney Plus. Dat is een driedelige documentaire over de Beatles. Hij heet Get Back en hij is door Peter Jackson gemaakt. Hij had hiervoor bijna 60 uur nooit eerder vertoond filmmateriaal. Dus daar zullen heel veel fans heel blij van worden, denk ik.
Ziet er heel erg indrukwekkend uit, al in de trailers.
Hebben we op Amazon Prime nog Nederlandse content. Dat is Donnie op de Money. En daarin gaat rapper Donnie, die duikt in de jet set lifestyle van de rijken door eigenlijk met ze mee te lopen. En ik heb wel sympathie voor Donnie. Ik vind hem altijd erg grappig. En hij doet dit ook niet op de standaard manier. Ook in de voorstukjes die ik gezien heb, zit hij dus in een van die huizen van die rijke mensen. Is hij lekker caviar aan het eten, trekt hij de koelkast open en is hij allemaal gekke dingen aan het doen. En dan komen de rijke mensen dus pas voor het eerst thuis. Dus daar zit hij met zijn handen in het caviar. Nou, ik word daar heel gelukkig van. Naar wie gaat hij dan toe? Even kijken, dat zijn een aantal gasten zoals Marjan Strijbos, Frans Duits ook, maar ook Anna Noes. Ja, ik denk dat dit best grappig is. En als laatste dan op Videoland komt een film Niks Vreemds aan. En waar ik net zei dat ik wel wat sympathie voor Donnie heb, denk ik dat ik weinig sympathie voor deze film kan opbrengen. En ik zal jullie vertellen waarom. Het gaat over een aantal stellen dat besluit om te gaan swingen. En dan komen echt eigenlijk alle open deurtjes die worden ingetrapt. Inclusief erectieproblemen op het moment dat je bij een andere vrouw ligt. Ja, ik heb daar de trailer van gekeken en ik zat eigenlijk de hele tijd met gekromde tenen op de bank. En mijn hoofd is gedaan. Ik wilde dit niet. Ik kreeg het een beetje warm ervan. Ik dacht de hele tijd, ik geneerde me voor die film.
Maar ik hou wel van een trailer die je gewoon precies vertelt wat je moet weten.
Misschien is dat ook wel goed. En misschien moet ik dit moet ik dit toch gaan kijken. En laat ik me van het tegendeel bewijzen. Misschien moet ik me hiervoor openstellen. Dat waren ze. En dan gaan we eigenlijk nu naar het moment waar iedereen naar huis zit te kijken, Peter.
De geluidskluis.
Zeker.
All right. De stand is nu 2-2. Dus het is rete spannend weer.
En ik ben in vorm, hè?
Ja, oké. Mooi, want ik heb ook weer een hele pittige. Maar laten we eerst eventjes de kluisdeur openen. Heel mooi. In de geluidskluis laat ik jullie een iconisch geluid horen uit een film of een serie. En jullie moeten dan raden welke titel het precies is. Raden jullie me goed, dan reken ik een punt. Raden jullie hem niet goed, dan hou ik de punt voor mezelf. En tussendoor geef ik even een hintje. Ik zei al dat hij pittig is, dus laten we hem gauw luisteren.
Dit is space of techno?
Ja, het zou goed techno kunnen zijn. Ja.
Ik dacht eerder space, een wapen in de ruimte of een modern vliegtuig dat wegvliegt.
Ik dacht Rosemont Pike op een techno-festival.
Ah. Ja, ik hoor daar een beetje in de achtergrond. Ik dacht ook van, voor de jonkies, dit was hoe je in de jaren 90 dit geluid hoorde je als je moest inbellen in het internet.
Mogen we hem nog een keer horen, Peter?
Ja, misschien nog een keer.
Ja, nog een keertje.
Dag luisteraars, Gijsbert hier. Bij de tweede keer dat wij het geluid in wilden starten is iets misgegaan. En dat betekende dat de rest van de podcast, nou ja, een soort van verdwenen was. Gelukkig heeft onze onvolprezen geluidstechnicus een opname terug weten te vinden. Daar zitten iets meer haperingen in dan jullie van ons gewend zijn. Excuus daarvoor. Maar goed, hier komt nog een keer het geluid.
Ja, het lijkt wel iets elektrisch. We zijn klaar voor de tip, denk ik.
Oké, dit is de tip. Je moet iemand bellen om dit te horen.
Ja, ik denk dat je met de tip heel veel weggeeft, Peter. Ik weet niet zeker of dit... het geluid was misschien moeilijk.
Maar helpt het?
Ja, voor mij wel, Debbie. Want als hij zegt, je moet iemand bellen om het te horen... Ja, dan zit ik direct op de Ghostbusters tour. Ja,
en ik kan me geen E.T.-geluiden
Ik denk dat dit herinneren. Dan het moment is dat zij hun dat doosje naar voren schuiven, hem openen en dan dat die straal eruit komt.
Maar hoe heet dat doosje, Gijsbert?
Nee, Peter die...
Dat exact weet. Ja. Het was de Golden Snitch vorige week. Nee,
Het magische doosje. Dat is ons antwoord.
De geestenvanger. Okay.
Gijsbert en Debbie, jullie hebben het goed genoeg. Dus ik reken een punt.
Yay!
Gefeliciteerd. Het is inderdaad het Ghostbusters, maar dit is de Proton Beam. Dus dit is de oranje-blauwe laserstraal die uit die spuitstukken van ze komen.
Ja.
Oh ja.
Waarmee ze in het doosje stoppen.
Ja, ja.
Ik vind je erg coulant, Peter. Want deze had je ook goed kunnen rekenen. Ja. Maar je hebt er natuurlijk... Ja, we gaan tot
jullie hadden de titel goed. Jullie hadden de titel goed.
Ja, je hebt gelijk. Als dat de spelregels zijn, dan... jij bent de spelleider, dus ik ga hierin met jou mee. Kun jij ons hier nog iets over vertellen, over dit geluid?
Ja, het geluid is bedacht door het Star Wars team. Die ook al die iconische geluiden van de lightsabers en zo bedacht hebben. En zij hebben dit geluid volledig uit de synthesizer weten te persen. Met een combinatie van tientallen geluiden eigenlijk wel. Ook leuk om te weten, Ghostbusters Afterlife draait nu in de bioscoop. En ik heb hem al gezien. Het geluid hebben ze één op één overgenomen ervan. Ze nemen ook echt de tijd om al die geluidjes van die proton pack en zo te laten horen voordat ze die straal afvuren. Dus het was weer een trip down memory lane. En het inspireerde me gelijk voor deze geluidskluis.
Ja, lekker. Nou, leuk. Nog één keer het geluid?
Ja, graag.
Drie, twee voor jullie.
Jee.
Gaan we verder naar de bankzaken. En wij hebben namelijk een vraag op onze socials uitgezet. Die is als volgt. Op welk film- en seriepersonage ben jij stiekem verliefd? Nou, dat hebben we geweten, jongens. Zal ik een aantal antwoorden oplezen? Het is heel veel, dus als je niet genoemd wordt, dan zit je waarschijnlijk in een volgende aflevering of de keer daarna. Maar het is, dat zeg ik, we kregen zoveel binnen. Frank _ Hoge, die zegt Harley Quinn. Sheeps en Chow, die benoemt Ragnar Lofbrok. Senna de Vries is op Jared de Goblin King. Die, ik denk dat Sen een oude ziel is. Dat is die, gespeeld door David Bowie ooit. Harmon _ Moes, die zegt hij kan niet kiezen tussen Harley Quinn en Black Widow. MK.2603 zegt Jon Snow. Dana Scully wordt genoemd door Ed Huisman 67. Dan hebben we nog een laatste. Martin Bode, die zegt Thomas Brody Sangster. Dat is die jongen uit de hoed. De jongen met de hoed uit de Queen's Gambit. Hmm. En tenslotte zegt Laura _26_05 Robert Pattinson. En RGP _84 zegt Jessica Jones. Een hele lange lijst.
Hmm.
Aantal namen die we wel hadden verwacht. Debbie, op wie zit jij? Van wie krijg jij rode koontjes?
Ja, ik zit dus niet meer op iemand, jongens. Ik zit in een vacuüm. Kijk, ik heb natuurlijk vele liefdes gehad. Hè? Ja. Ik van Bobby uit Twin Peaks, van AJ Frost in Armageddon, Ben Affleck. Tot meer recentelijk Kylo Ren. Maar ik ben een beetje klaar met Adam Driver. Nee. Ik vind het een vervelende kwiebes worden.
Oh.
En ik ben nu op zoek naar een nieuwe filmscharrel. Dus bel me. En jij, Gijsbert? Jij hebt wel een vaste, toch?
Ik heb een vaste. Emma Stone, jaren. En dan als ik het echt over het personage heb, niet per se over de actrice.
Ja.
Dat is een vraag. Dan denk ik hoe zij die zij vertolkt in La La Land.
Ik vond haar als Cruella ook wel wat hebben.
Ja, Maar dat iemand, ja, snap dat zeker. Maar ik vond dat het feit dat, dat iemand er dan ook nog bij kan zingen, dat maakt dan het pakketje wel compleet. Ja,
ja, dat is wel een hele grote dikke pluspunt, ja.
En jij, Peter, en jij, zit jij op jouw HD Plus, Extra Plus televisie te bekijken?
Nou, de laatste keer dat ik gefascineerd was door een personage was Anya Taylor-Joy in The Queen's Gambit.
Ja.
Ik vind haar sowieso een hele mooie vrouw. Maar als ze dan ook nog alle schakers van het bord afveegt, dat vind ik wel heel erg aantrekkelijk. Ik snapte volledig dat alle mannen op het eind als hondjes achter haar aanliepen.
Zijn we aangekomen bij de super streaming tip, de super guide, super streaming tip. Dat gaat over een serie, maar ik wil eigenlijk de shine niet van Debbie wegnemen, want zij heeft hem zelf aangedragen. Dus ik ga eventjes het woord aan Debbie geven. Debbie.
Ja, Lost in Space, seizoen 3, komt vanaf woensdag op Netflix. En dit is echt een lekkere sci-fi, klassieke sci-fi serie. De familie Robinson is een van de lucky few die een stervende aarde mag verlaten. Maar er gaat iets mis en ze raken, jawel, Lost in Space. Nou, het eerste seizoen was helemaal prima. Het tweede echt goed. Dus ik kijk heel erg uit naar het derde seizoen. En jullie moeten dit allemaal inhalen, jongens. Want het is gewoon echt, echt lekker.
Waar is het op te zien als laatste?
Netflix. Ja. Ja.
Nou, wil ik jullie bedanken, Peter en Debbie, voor jullie zoetgevoiste stemmen. Ik wil de luisteraars bedanken. En ik wil jullie vragen of jullie, als jullie zelf vragen hebben, dat jullie die eventjes met ons willen delen. Want dan kunnen wij ze behandelen in deze podcast. Kijktips en zo, dat kan natuurlijk ook. Het mag allemaal gedeeld worden via bankplakkers@gmail.com. En onze Instagram en Twitter-handle is @bankplakkers. Natuurlijk worden we er ook heel erg blij van als jullie een review willen achterlaten in jullie podcast-app naar keuze. Dat helpt ons enorm, maar wat mijn vriend om, of een vriendin even te vertellen van joh, luister naar die gast van Bankplakkers, want dat is superleuk. Tenminste, ik vind het superleuk. Dus graag. Dat was hem voor deze week. Tot de volgende! Bankplakkers is een podcast van Veronica Superguide. Mijn gasten zijn iedere week Debbie Nobel en Peter Koelewijn. Onze editing wordt gedaan door de onvolprezen Art Kok. Mijn naam is Gijsbert Fokkert. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende.
Beste energiecontract of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.